Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
Goedemorgen, het is 8:05 op de helft van deze ochtendspits van 23 april 2024. Dinsdag is het. Naast mij zit Iwan Verrips.
Hallo Bas, goedemorgen.
Gaan wij praten over de situatie in de oorlogsgebieden. Laten we eerst naar Gaza gaan, want er is geen bewijs geleverd dat medewerkers van UNRWA, dat is die UN-organisatie die in de Gazastrook voor de Palestijnen opkomt, lid waren van Hamas. Blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder leiding van de Franse ex-minister Catherine Colonna. Israël beschuldigde ruim 10 medewerkers van die club ervan medeplichtig te zijn geweest aan de aanval van Hamas op 7 oktober in Israël. En in het rapport staat ook dat de organisatie kan verbeteren. Correspondent Ralf Dekkers uit Israël.
Het zou zich neutraler kunnen opstellen en daarvoor worden een aantal aanbevelingen gedaan. Maar natuurlijk een hele reeks landen hebben na die berichten vanuit Israël hun bijdrage aan UNRWA gestaakt. Een aantal landen heeft dat wel weer de afgelopen weken opgestart. Maar dit zal waarschijnlijk betekenen dat veel meer landen weer hun geld gaan overmaken naar UNRWA. Dat gewoon een cruciale rol speelt bij de hulpverlening in Gaza.
En dat zei Ralf Dekkers vanuit Israël. Bij ons buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen.
En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
Dag Bas.
Ja, mannen, allereerst even wat voor reacties zijn er binnengekomen op dit nieuws, Geert-Jan?
Nou, verschillende reacties. Ik denk dat iedereen uit dit rapport weer kan lezen wat hij wil lezen. Ik vind overigens, ik heb het gisteravond helemaal zitten lezen, een prima rapport zonder weinig sturing. Maar ja, gaan landen nu wat ze hebben opgeschort aan UNRWA, nu weer toezeggen aan UNRWA? Hmm. Dat blijft een beetje onduidelijk. De reacties zijn wat weifelend. Ook Nederland zegt, we gaan eerst het rapport bestuderen. Er lopen meer onderzoeken, ook vanuit de Europese Commissie. En er is nog een ander onderzoek, en dat is denk ik heel belangrijk om te benoemen, waar ook rapporteur Colonna naar heeft verwezen, de voormalig minister van Frankrijk, die dit rapport heeft gepresenteerd. Zij zegt, ja, het is niet ons mandaat om te onderzoeken wat er nu precies op 7 oktober is gebeurd en of er dus 12 medewerkers van UNRWA ook hebben geholpen met die verschrikkelijke aanval op Israël. Hmm. Of ze gelieerd zijn aan Hamas. We weten eigenlijk ook niet, zegt ze, of dus 12% van het totale bestand van UNRWA, dus dan heb je denk ik over 2000 man, of die ook dingen voor Hamas doen. Zij zegt alleen, dat is aan een andere interne organisatie van de VN die daar onderzoek naar gaat doen. Waarom zou Israël bovendien bewijs aan UNRWA overhandigen, zegt ze, terwijl ze die club beschuldigen van alles en nog wat. En als je het hele rapport leest, even concluderend, kort samenvattend van mijn kant, dan zegt ze inderdaad, ja, wij hebben vooral aanbevelingen gedaan over hoe je UNRWA kunt veranderen. Het is een organisatie die onmisbaar is voor de regio, als je het hebt over de voedselvoorziening.
Ja, dat is er al voor, hè? Ja.
Maar het is aan alle kanten ook een gebrekkige organisatie. En daar heeft ze dus een 57-pagina tellend rapport voor gepresenteerd in 9 weken tijd.
Precies. Maar toch, je kan ook anders kijken en zeggen, er is geen bewijs geleverd dat. En dat is iets wat de Israëliërs van tevoren, Israëliërs altijd gezegd hebben, UNRWA is een foute club. Want Bernard, hoe gaat de wereld dit uitleggen richting Israël?
Nou, ik denk precies zoals Geert-Jan zegt. Ik vind het best een mooi, helder en, laten we zeggen, objectief rapport, wat in deze omstandigheden al een hele prestatie is. En ze zegt ook wat betreft dat veronderstelde lidmaatschap van zoveel mensen van UNRWA. UNRWA werkt overigens niet alleen in Gaza, maar ook in alle vluchtelingenkampen. Bijvoorbeeld die Palestijnse vluchtelingenkampen, bijvoorbeeld in Jordanië, in Libanon, in Syrië. Het is een grote organisatie die al sinds 1947 bestaat. En er werken, ik geloof, 30.000 mensen of zo. Allemaal Palestijnen. Als Israël wil aantonen dat een deel van dat personeel zogezegd niet deugt, dan zullen ze toch met bewijs moeten komen, hebben ze nog niet gedaan. Waar de wereld, denk ik, zich in eerste instantie op concentreert, is wat zij niet heeft onderzocht. Want dat doet dus een onderzoeksorganisatie van de VN zelf. Dat is die beschuldiging dat 12 personeelsleden actief hebben meegedaan aan die aanval van 7 oktober. Ja. Dat is een aparte kwestie, die moet nog worden onderzocht. En de meeste landen die zijn gestopt met hun bijdrage, die hebben dat gedaan op grond van dat verhaal. Mm-hmm. We moeten maar zien hoe dat loopt. Ja. Ik denk dat de meeste landen, inclusief Nederland, dat ook zijn bijdrage heeft gestopt, uiteindelijk zal zeggen, we moeten UNRWA toch weer overeind zien te houden, want het is onmisbaar. Het is overigens heel omstreden, want het is ontstaan omdat na in 1947, na de oorlog tussen de Arabische wereld en Israël, een heleboel Palestijnen zijn verdreven door Israël of zijn gevlucht. En ze zijn allemaal terechtgekomen op kampen, in vluchtelingenkampen. En die kampen die zijn er tot de dag van vandaag. En voor mij is altijd de grote vraag, waarom in vredesnaam? Waarom is het zo dat in Libanon mensen die daar wonen tot de huidige dag niet zijn opgenomen in de bevolking, niet mogen werken? Dat compenseert UNRWA allemaal. En dat is dus nodig. Alleen dat in stand houden van die vluchtelingenkampen, ja, dat is gewoon een politieke zaak. Om door de jaren heen bedoeld om de druk op Israël op te voeren. Dus er zit ook politiek een enorm verhaal achter. Dat gaan ze nu niet oplossen. De nood is nu heel groot. Je moet eerst zorgen dat het weer marcheert. En dan van binnenuit, zoals ook in dit rapport wordt aanbevolen, eens rustig kijken wat voor hervormingen daar nodig zijn. En die zijn nodig.
Ja, dan even naar het andere, naar Oekraïne. Gisteren bizarre beelden op de social media. Een televisietoren, zo'n hele grote, in Kharkiv. Die zien we halverwege gewoon mid-air omklappen. Met een grote puff stoom eromheen. Bij Russische aanval. We weten dat de Russen op dit moment de infrastructuur aanvallen. Niet alleen maar energieinfrastructuur. Geert-Jan, ken ik dus ook de televisievoorziening.
Ja, en je beschrijft het goed. En er zijn heel veel beelden van dat die tv-toren, ja, bijna doormidden wordt gehakt als een potlood, ja, die nog heel eventjes op de onderkant balanceert en dan kaarsrecht naar beneden valt. Maar we hebben het over een tv-toren van 245 meter hoog.
Ja, het is een ding.
Geen gewonden, om een of andere fijne reden. En dit wordt door Reporters Without Borders waarschijnlijk wel gezien als een oorlogsmisdrijf. Dat zit als volgt. Dat zag je ook aan het begin van de oorlog. Toen zijn er heel veel tv-torens en radiostations aangevallen en de informatievoorziening aanvallen, dat mag niet in tijden van oorlog. Want ja, dan voorkom je dat het land dat je bijvoorbeeld aanvalt, dat het van goede informatievoorziening is afgesneden. Dus dit gaat nog wel een staartje krijgen.
Ja, één ding van zeggen, het is een standaard handeling in oorlog.
Ja, eerst
dat vijanden altijd het eerste wat ze doen is proberen om elkaars radio- en televisiestations uit te schakelen. Ja. Dus het mag wel niet, maar ze zijn er zo gezegd gek op, mensen die oorlog voeren.
Het is 2 jaar na dato, Bernard. Dit is iets wat we een scenario van weer in het begin.
Dat past natuurlijk ook in het hele beeld van dat Kharkiv is een beetje een symbool aan het worden van hoe de strijd nu verloopt. En het toch wel, voor Rusland is dit weer, ik hoop tijdelijk, maar het is in ieder geval weer een succes.
Ja.
Het is Aleppo-gedrag, noem ik het. Het is typisch Russisch.
Ja, eventjes naar het andere. Want de EU-ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie waarschuwen, pak nou door met het leveren van die luchtafweersystemen aan Oekraïne. En dat is toch ook wel een dingetje, Geert-Jan. Wanneer komen ze met Patriots op te proppen? Maar in Duitsland, die Taurus-raketten die daar nog steeds worden tegengehouden. Politiek principe.
Ja, en emotioneel beladen. Ja. En Scholz heeft er bijna chefzagger van gemaakt. Want dit is de 5e keer, denk ik, dat hij zegt nein. En de Britten daarentegen hebben wel weer een gigantisch militair steunpakket gepresenteerd. Mm-hmm. Waar ook een heleboel stormshadows in zitten. En die hebben hetzelfde idee. Namelijk de lange afstandsraketten waar je dus de Russen ook achter de frontlinie mee kan raken. Mm-hmm. Dat zou ook, als ik het goed heb begrepen, in het 60 miljard dollar steunpakket van Amerika zitten. Dan hebben we het over de ATACMS, waar eerder toch wel over getwijfeld werd. Worden die nou alleen begrensd geleverd? Maar nu zou toch ook de lange ATACMS die kant op gaan? Mm. Ja, weet je, je zou kunnen beredeneren dat Scholz dat schuldgevoel van het niet leveren van die Taurussen weer afkoopt met Patriots en Iris-T. Want hij is de enige die tot nu toe over de brug is gekomen met nieuwe luchtverdediging voor Oekraïne. En ook al probeert iedereen, Hanke Bruinslot en Mark Rutte, voorop druk uit te oefenen op andere Europese landen, zoals Spanje en Griekenland, die leveren vooralsnog niks. De Griekse minister van Defensie zei gisteren nog: ik ga geen centimeter toegeven als het gaat om de veiligheid van mijn eigen land. Dan is er één oplossing, Bas. Mark Rutte heeft al gezegd: wij hebben een hele grote zak geld. Wij kunnen dat ook van jullie kopen. Maar dan zeggen we niet dat we het van jullie hebben gekocht. En dan gaat het onderhands naar Oekraïne. Wie weet dat de Grieken daar gevoelig voor zijn. We hebben ze wel vaker geholpen met de economie.
Ja, nou, Bernard, als we dit zo horen, het gaat toch allemaal niet geweldig. Gaat dat Amerikaanse steunpakket wat nu erdoor komt van 61 miljard toch nog wat druk geven?
Nou, dat helpt wel. Ja. Want de Amerikanen, daar zitten allerlei voorzieningen in. Onder andere ook wapens. Maar het is natuurlijk ook het feit dat iedereen steeds zegt: het hangt af van Amerika. En oh jee, als Amerika nou maar meedoet. En nu doet Amerika mee. Ik denk dat dat ook, nou ja, ik zeg, het politieke windvaantje een andere kant opdraait. En dat dat ook voor Europa een belangrijk signaal is. He, gelukkig, de Amerikanen zijn nog of weer aan boord. En dat zou die discussie over wat je nou precies moet leveren, CQ, wat je nu moet betalen. Het is een beetje olie in de radertjes daarvoor. Het is ook wel zo, dat is en blijft een hele belangrijke factor. Er zijn belangrijke, Patriot is een Amerikaans systeem. Al dit soort dingen, er zijn heel veel wapens Amerikaans. En heel veel van dat geld dat de Amerikanen nu vrijmaken, dat moet weer worden besteed voor de aankoop van wapens. En raad eens waar dat gebeurt. Namelijk in Amerika.
Precies.
Dus ik zeg altijd, dit is ook een beetje een hele luxe vorm van arbeidsverschaffingen.
Je
investeert in je eigen land. In je eigen industrie. Die industrie draait als een trein. Dus ik denk, het feit dat dit nu net is besloten in Amerika is denk ik ook voor de Europese discussie heel belangrijk. Maar zult zien, er komt, wat is het, morgen of even kijken hoor, de extra ingelaste een NAVO-top, waar ook Biden aan deelneemt. Dat is donderdag, zie ik hier. Dus daar zal dit ongetwijfeld ter sprake komen.
Precies, op de rol staan. Nog eventjes kort naar Bernard Asmacht, naar Rutte. Die gaat vrijdag op bezoek bij Erdogan, waarschijnlijk om daar een sollicitatiegesprek te doen voor zijn secretaris-generaalschap van de NATO. Dat doet hij met zijn eigen ticket, vind ik ook wel interessant. En niet met een regeringstoestel. Wat gaat hij doen daar? Kan hij Erdogan overhalen?
Nou, eerlijk gezegd, het kortste antwoord is ja. Ik denk dat kan. Omdat Erdogan houdt ervan als mensen naar hem toe komen en met de pet in de hand vragen of hij alsjeblieft iets wil doen.
Ja.
Maar er is wel wat goed te maken hoor. Want het is een verzuurde relatie tussen die twee.
Ja, ja.
Je herinnert je misschien nog het uitzetten van die minister Kaya. Die toen, dat is een jaar 4 geleden geloof ik. En Erdogan Nederland noemde fascisten en nazi-overblijfselen. Nou, dat was ook geen echte aardige tekst.
Nee.
En andersom kan Rutte er ook wat van. Dus wat ze moeten doen is echt een reset-knop indrukken. Los nog van de vraag of Rutte nou wel of niet secretaris-generaal wordt. Maar het is goed, vind ik, dat hij dit doet.
Ja.
En ik denk dat het reuze helpt.
Ja, nog een paar dwarsliggers dan, Geert-Jan. Want Hongarije, Slowakije en Roemenië hebben of eigen kandidaten, of willen in ieder geval Oost-Europeaan daar in het zadel helpen. Hoe gaat dat nog? Want er moet unanimiteit zijn, hè?
Ja, klopt. Consensus. Ja. Er wordt niet over gestemd. Maar iedereen moet uiteindelijk zeggen van ik wil. En dan komen de NAVO-ambassadeurs bij elkaar. En dan wordt dat telkens netjes gemeld.
Ja.
Nou, heel kort. Twee punten hierbij. Klaus Johannes, de Roemeense tegenkandidaat van Rutte, die geeft nog niet op. Die is ook volop nog op zijn eigen manier aan het lobbyen. En twee, wij denken dat Orbán uiteindelijk de moeilijkste wordt.
Ja.
En we hebben eerder al een keer in een uitzending met Jaap de Hoop Scheffer bij Bernard in de Wereld geconcludeerd dat het zomaar zou kunnen dat ook Boedapest een volgende halte van Rutte is. En dat hij daar een selfie met Orbán moet maken op het toilet. En dat het dan allemaal goed komt.
We gaan het zien. Dankjewel. Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever. En Bernard Hammelburg, buitencommentator.
Bye. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.